Op deze laatste avond is het nou bepaald niet de makkelijkste stof. Die hoofdstukken 32 en 33 van Deuteronomium zijn dichterlijke hoofdstukken. Er is veel maar er is hier en daar onzekerheid over de precieze grondtekst en over de uitleg daarvan. Dus het is nog niet één tekst makkelijk. Maar ik hoop dat we niet in die moeilijkheden verdrinken en dat de hoofdlijn duidelijk mag zijn. In feite gaat het om twee parashot, de parasha Haazinu en de tweede Wezot Habaracha. Dat eerste, dat is hoofdstuk 32. Haazinu betekent luister, een van de eerste woorden van dat hoofdstuk. En daarna volgen nog de zegen van Mozes in hoofdstuk 33 en de dood van Mozes wordt beschreven in hoofdstuk 34. En die vormen samen de parashat Wezot Habaracha. Dat betekent en dit is de zegen en zo begint Deuteronomium 33. Haazinu, luister. Het is een lied dat tegelijkertijd een onderwijzing is. Het volk wordt opgeroepen te luisteren, of beter gezegd, het wordt een oproep tot de hemel en de aarde. Dat is voor de derde keer al dat dat in het boek Deuteronomium gebeurt. Bij bepaalde dramatische momenten worden hemel en aarde als getuigen aangeroepen. In feite zou je kunnen zeggen wordt daarmee God zelf als getuige aangeroepen. U weet wel vaker dat de hemel eigenlijk als een soort eufemisme voor God wordt gebruikt. Ik heb gezondigd tegen de hemel, zegt de verloren zoon. Je moet niet zweren bij de hemel. Zelfs het koninkrijk der hemelen is in feite een eufemisme voor het koninkrijk van God. Goed, hoe dat ook zo mogen zijn, laat de aarde de woorden van mijn mond horen. En dan gaat het in vers 2 over mijn leer, maar dat is in feite de Torah. De Torah is regen en dauw. Af en toe zouden wij die verwensen, maar dat is natuurlijk in het Midden-Oosten niet zo. Daar is dat een heel bijzondere zegen. Eerder in Deuteronomium worden we over de regen als de regen des hemels. En die regen en dauw zijn zegen voor de wereld. Het leven van Gods volk is vanuit de Torah. De woorden van God zijn leven. Dit lied begint ook met een lofprijzing. Ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Ibn Ezra zegt deze gebiedende wijs komt eigenlijk tot de hemel en de aarde, want dat zijn de tot dusver enige aangesproken. Hoor hemel en aarde, geef grootheid aan onze God. Betuig zijn majesteit. En wat je hier vindt in vers 3... over de grootheid en de majesteit, de heerlijkheid van God. En ook in vers 4. Hij is de rots wiens werk volmaakt is. God is waarachtig en geen waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Is dan een contrast met wat we onmiddellijk daarna in het volgende vers vinden. Dat handelt over de verdorven mens. Waarbij die zij eigenlijk Gods eigen volk is. Maar goed, dat vers 5 is al meteen heel ingewikkeld Hebreeuws. Als mensen mij vragen, die vraag krijg ik regelmatig, welke vertaling moet ik het beste gebruiken? Dan zeg ik altijd, neem er 6 en vergelijk ze. Want er is er geen één volmaakt. En als ze alle 6 ongeveer hetzelfde zeggen, dan is het een makkelijke tekst. En als ze alle 6 wat anders zeggen, dan is het blijkbaar een heel lastige tekst. En dan is het voor een leek ook heel moeilijk vast te stellen wat de juiste lezing is. Bijvoorbeeld moeten we lezen, ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld of tegen zichzelf gehandeld. En er staat hier in de HSV, het zijn zijn kinderen niet. Of betekent het nou juist wel dat het hier over Gods kinderen gaat? Dan lees je wat anders. En dan gaat het wel over Gods kinderen die niettemin verderfelijk gehandeld hebben. We onthouden dat in Deuteronomium 14 vers 1 gezegd wordt, gij zijt kinderen des Heren. Israël zijn zonen of kinderen van de Heere God. Even los van de vraag of de individuele Israëliet nou wedergeboren was of niet. Als volk collectief zijn zij zonen van God en ook in het meervoud kinderen van de Heere. Maar dan ook kinderen die zich verderfelijk kunnen misdragen als een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. We moeten daarbij goed bedenken vanaf het allereerste begin dat dit lied een profetisch lied is. Het doet bijvoorbeeld denken aan een psalm als psalm 78, ook wel 105 en 106. Dat zijn ook van die profetische psalmen die niet zozeer over de toekomst schrijven als wel de hele geschiedenis van Israël onder de loep nemen en vanuit profetisch perspectief bezien. En dan is het altijd weer een geschiedenis van falen van Gods volk en van de trouw van de Heere God. En dat is hier ook zo. Ondanks het verderfelijk handelen van Israël vinden we in vers 6 dat God zich noemt hun vader die u verworven heeft. Ik merk dat christenen vaak te gemakkelijk het vaderschap van God in het Oude Testament gelijkstellen met het vaderschap van God in het Nieuwe Testament. En dat is een grote vergissing. In het Nieuwe Testament, zeker in de geschriften van Johannes, is de Vader de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Die vervolgens ook door het geloof de Vader van zijn kinderen wil zijn. In die hoedanigheid, als de Zoon je leven is, dan is de vader van die zoon ook jouw vader geworden. In het Oude Testament is het nooit die betekenis. Daar gaat het altijd om God die zijn volk verwekt heeft, die zijn volk geschapen heeft. Ik noem hier zo ongeveer alle teksten die ik kon vinden over dat vaderschap van God ten opzichte van Israël. We komen het direct in vers 18 weer tegen. De rots die u verwekt heeft, God die u gebaard heeft. Interessant vers, daar komen we zo nog wel op terug. En we hebben het eerder gevonden in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 8. Die relatie van God tussen zijn en zijn volk als die van een vader tot zijn zoon. En je vindt dat nog een paar keer in Jesaja, in Hosea. Hosea 11 vers 1, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, een bekende tekst. Malachi 2 en ook nog Psalm 103 en wat indirecte zin, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Maar altijd is dat hier vader, God als vader, in zoverre hij zijn volk geschapen, CQ verwekt heeft of zelfs gebaard heeft. Dat verschil is heel belangrijk. Als dus ook bijvoorbeeld in het Jodendom in allerlei gebeden God als vader wordt aangeroepen, Avinu Malkenu, dan is dat altijd in deze oud-testamentische zin. En Yeshua heeft gezegd in het Nieuwe Testament, ook in het hoge priesterlijk gebed, ik heb uw naam aan hem bekendgemaakt. En dan gaat het in feite over de naam Vader, maar dan in deze totaal andere nieuwtestamentische betekenis. We gaan nu terug naar de geschiedenis. Dat doet Mozes in dit lied. Denk, zegt vers 7, aan de dagen van vroeger tijd. En Rashi zegt dat zijn de eeuwen die vooraf gingen aan vers 8. Want in vers 8 gaat het over Israël dat aankomt in het beloofde land, in Kanaan. En zegt Rashi, dan moet je dus bij vers 7 denken aan de eeuwen die daaraan vooraf gingen. Aan de tijd van Enos, toen men de naam des Heren begon aan te roepen. De tijd van Henoch, die wandelde met God. Noach, die een rechtvaardige was en ook wandelde met God. Dat zijn die generaties uit vroeger tijd waarover je vader en je oudsten nog kunnen vertellen. Dat vind je ook in hetzelfde in Psalm 78, die overdracht van de generaties. Terwijl wij in een tijd leven dat heel veel christenen niet eens meer de geschiedenis van hun eigen kerkelijke richting kunnen vertellen. Daar eigenlijk geen notie van hebben. Laat staan van de kerkgeschiedenis als geheel. Dat zou voor Israël ondenkbaar zijn. Mede door de feesten van Israël wordt het volk altijd weer bepaald bij de grote hoofdmomenten uit zijn geschiedenis. En dat leidt ons tot dat boeiende vers 8. En dat is boeiend om de volgende reden. Dit vers handelt over de tijd na de Babylonische spraakverwarring, toen God de volkeren uit elkaar liet gaan door de verschillende talen. En in Genesis 10 kun je optellen dat het er precies 70 zijn geweest. En nu lezen we hier aan het eind van vers 8, en alle moderne vertalingen hebben dat nog steeds. Daar staat overeenkomstig het aantal Israëlieten. Letterlijk staat er overeenkomstig het aantal der zonen Israëls. Maar die vertaling is op wankele schroeven komen te staan doordat een aantal oude handschriften, onder andere in Qumran, ontdekt. Hier lezen de zonen Gods. En ik denk dat vroegere overschrijvers daar al niet mee uit de voeten konden en dat niet begrepen en toen veranderd hebben in Israël. De verandering is maar kleiner. Zonen Gods, dat is beneden El. Je hoeft er alleen maar Israël voor te zetten. Dan staat er beneden Israël. Als hier staat de zonen Gods. En er zijn vele rabbijnen geweest die dat ook zo hebben verdedigd. Dan is dit hetgene wat er staat. Toen God de aarde opdeelde onder de volkeren. Toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde. Heeft hij dat grondgebied opgedeeld naar het aantal van de zonen Gods. En dat zijn diezelfde zonen Gods als die we in het boek Job vinden, trouwens ook al in Genesis 6. Het aantal engelen. En er is een oude Joodse traditie die ik zeer serieus neem, die zegt, al die 70 volkeren zijn door God geplaatst onder zo'n volksengel. En hij liet hen op hun eigen wegen gaan. Dat zijn woorden van Paulus in Handelingen 14. God liet al die volkeren op hun eigen wegen gaan, maar, dat staat daar niet, maar dat is dan hier het geval, maar hij liet hen niet onverzorgd achter. Hij gaf zo'n engel aan hen mee, de 70 volksengelen waarover wij het een en ander lezen in de Joodse traditie. Die volksengelen werden door die volkeren geleidelijk vereerd als goden. En hier moet ik terugkomen op een vers dat ik schandaliglijk overgeslagen heb de vorige keer. In hoofdstuk 29 vers 26. Daar gaat het over goden die Israël niet gekend had. En dan staat er uitermate merkwaardig goden die hij hun niet toebedeeld had. En dat is de enige correcte vertaling ook. Goden die hij hun niet toebedeeld had. Daar is geen fluit van te snappen. En men heeft het ook vaak wegverdoezeld. Behalve als je het beziet in dit licht. God heeft deze volksengelen aan deze volkeren toebedeeld. En die volksengelen zijn later, die volken, dat was niet Gods bedoeling uiteraard, als goden vereerd. En dan staat er in vers 9, en dat laat ik dan niet beginnen met want, maar met het woordje maar, en dat kan ook. God liet die volkeren allemaal onder bescherming van zo'n volksengel uit elkaar gaan, maar aan Israël gaf hij geen engel mee. Israël hield hij als zijn eigen erfdeel. Tussen haakjes staat hier ook nog Kamos. U moet dat maar eens nog eens nalezen. We hebben daar destijds over gehad bij nummer 21. En u vindt het ook in Richter 11 in de woorden van Jefta. Kamos is zo'n voorbeeld van een volksengel die met de Moabieten en ook met de Ammonieten en de Midianieten. Nee, Moabieten, sorry, en Moabieten. Meetrok, door God aan hun toebedeeld. Maar een volksengel die zich als God liet aanbidden en niet de goede dingen deed met zijn volk. Die hen verwaarloosde en hen overleverde aan hun vijanden. Er wordt met Kamos de draak gestoken. Hij is een God die het niet goed heeft gedaan. En dat doet Jefta precies zo in Richteren. Hoe dat ook mogen zijn, God behield Israël voor zichzelf. En des te schokkender is dat wat we destijds lazen in Exodus 33... Waar God zo boos is op het volk na de zonde met het gouden kalf, dat hij zegt, ik ga jullie ook onder een engel plaatsen. En ik ga niet meer persoonlijk mee. En dan houdt Mozes voet bij stuk en hij zegt, als u niet zelf meegaat, dan gaan we hier vandaan niet optrekken. En dan zegt de Heer, oké, ik behoud jullie als mijn persoonlijk erfdeel. Maar in Daniel 10, laatste vers, en Daniel 12, eerste vers, lees je dan toch dat uiteindelijk ook Michaël daar genoemd wordt als de engelvorst van Israël. Michaël, uw vorst. Daar wordt het woord sar gebruikt. Dat daar ook gebruikt wordt voor de vorst van Perzië en de vorst van Griekenland. Dat zijn deze aartsengelen. Daniel 10 is ook een heel belangrijk hoofdstuk in dit verband over deze volksengelen. Die daar genoemd worden de vorst van de Grieken en de vorst van de Perzen. Kortom, als je alle aanwijzingen in de Bijbel bij elkaar zet, dan krijg je een boek. En dat boek heet De Negende Koning, want dat heb ik over dit onderwerp uitvoerig geschreven. En daar vindt u al die schriftplaatsen ook uitvoerig behandeld. Maar hier hebben we dus een heel merkwaardig vers dat door deze nieuwere lezing op grond van nieuwere handschriften een heel bijzondere betekenis krijgt. Israël is Gods eigen erfdeel. Boven alle goden staat de ene die genoemd wordt in de Bijbel de God der goden. Die andere goden zijn geen echte goden, het zijn afvallige engelen, maar de ware God der goden, die heeft zijn eigen erfdeel en dat is niets minder dan Israël zelf. Nou, in vers 10 begint dan die geschiedenis van Israël als volk van God in de woestijn. Het staat hier merkwaardig beschreven, God trof hen daar aan. Hij had haar natuurlijk daar zelf heen geleid. Maar het is zijn volk, hij omringt het. En dan zeggen de rabbis door de Shechina natuurlijk. De Shechina, de wolkolom en de vuurkolom was als een veilige muur om hen heen. Zo was het al toen God de wolkolom plaatste tussen de farao van Egypte en Israël. En er staat ook, en hij onderwees hem. Dat is natuurlijk in de Torah. Twee belangrijke Hebreeuwse woorden. Beschermd door de Shechina. Dat is de heerlijkheid van God zelf, van zijn eigen tegenwoordigheid. Shechina betekent letterlijk eigenlijk tegenwoordigheid. En onderwezen in de Torah. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft. Dat staat hier wel mooi zijn, maar eigenlijk is het een moedervogel. In Exodus 19 had God al gezegd, ik heb jullie als een arend hier naartoe geleid. In Psalm 103 vind je dat beeld, in Jesaja 40... Die beschermen de arend, de moedervogel die zich bekommert over zijn volk. God wordt altijd in de Bijbel vader genoemd, nooit moeder. Niettemin zijn ook alle moederlijke eigenschappen terug te vinden in God zelf. En ik heb u al gezegd, die spanning vind je in vers 18. God is degene die hen verwekt heeft en hij is de God die hen gebaard heeft. Je vindt dat in het Nieuwe Testament precies zo. Johannes 1 vers 13. We zijn uit God geboren. Dat is niet uit een vader, maar uit een moeder. Wij zijn door God voortgebracht. Jacobus 1 vers 18. Dat is het beeld van de moeder. De vader-eigenschappen en de moeder-eigenschappen vinden hun oerbeeld in God zelf. Ook al wordt God altijd vader genoemd. En zo spreken wij hem ook aan. En niet als moeder. Het is de arend die zijn vleugels uitspreidt om de jongen te beschermen en op haar vlerken te dragen. Zo heeft de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Een vreemde God, dat is een God van vreemde, van buitenlandse volkeren. Toen in het begin was dat nog zo. En hoe spoedig is dat veranderd? Vanaf Exodus 19 tot Exodus 32. Maar de tekst grijpt ook vooruit. Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde. Of we kunnen ook zeggen de hoogte van het land. Eretz is zowel aarde als land. Het zijn hier de hoogte van het land Israël. En hij had de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots waar de bijen hun nest hebben gemaakt. En olie uit hard gesteente, want de olijfbomen groeien op die harde grond. Alles zegeningen van God. Koeienboter in vers 14, schapen en geitenmelk. Het vet van kleinvee, dat wordt hier in het Hebreeuws genoemd, nierenvet van tarwe. En de rabbijnen zeggen, die tarwekorrels zijn zo vet als de nieren die je in een dier aantreft. Dat is een verklaring. Het kan ook zijn dat het Hebreeuws hier wat corrupt is en dat er oorspronkelijk een ander woord gestaan heeft. Want het blijft een rare uitdrukking eigenlijk. Druivenbloed. Wat een mooie aanduiding voor de wijn. Het rode sap dat uit de druiven stroomt. Het is een land vloeiende van melk en honing. We hebben eerder in dit boek, in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 11, gehoord over de heerlijke vruchten van het land. God is een goede God. Die zijn volk in genade uitleidt uit Egypte, hen leidt door de woestijn en hen tenslotte doet rijden op de hoogten van het land. Overstelpt met zegeningen. Israël had geen enkele grond om zich over de Heere God te beklagen en ergens een aanleiding te vinden om God niet te dienen en zich over te geven aan de afgoden. Je zou zelfs kunnen zeggen juist dat Israël het te goed had. Het is met een mens ook nooit goed. Hè? Hij is of in gebreken, hij is arm en hij... Nou, het is net als Agur, de zoon van Jakebat, geef mij armoede nog rijkdom, o Heer. Want als ik rijk ben, dan heb ik u niet meer nodig. En als ik arm ben, dan ga ik u verwijten maken. En dat zie je hier ook. Nu zijn ze rijk en wat staat er in vers 15 toen Jeshurun vet werd. Jeshurun is een mooie naam voor Israël. Niet je schuren, zoals vroeger algemeen aan tafel werd voorgelezen. De HSV heeft tenminste geprobeerd, maar die durfde die UNO ook weer niet als een OE te schrijven. Het is Yeshurun. Het komt van het woord Yashar, dat betekent oprecht zijn. Dat is een mooie naam voor Israël. Israël de oprechte. Maar Israël is vet geworden. U bent dik, u bent vet gemest. Dat wil zeggen, jullie hebben het gewoon te goed. En dan gebeurde wat Agur al vreesde. Dan heb je God niet meer nodig. Dat is natuurlijk het grote probleem van onze westerse wereld. Door onze welvaart hebben we God niet meer nodig. Israël versmaadde de rots van zijn heil, de God die hem gemaakt had. En zij brachten hem tot naijver. Hij zou gewoon kunnen zeggen tot jaloersheid. Er zijn allerlei betekenissen van het woord jaloersheid. Bijvoorbeeld doordat je iets wil hebben dat een ander heeft en dat jij niet hebt. Maar jaloersheid betekent ook een echtgenoot die waakt over zijn vrouw. Of een vrouw die waakt over haar echtgenoot natuurlijk. Bang dat die zich met een ander zal afgeven. En dat staat dan hier met dat mooie woord naijver. We zullen straks zien dat er eigenlijk geen emotie in de mens gevonden wordt die je niet terugvindt bij God. Een tijd geleden heb ik ergens een lezing gehouden over alle emoties van God. En ik zei, die heeft ze allemaal behalve eentje. Maar dat was voordat ik hoofdstuk 32 goed bestudeerd had. Want die ene vinden we in dit hoofdstuk ook terug. Maar dat komt straks. Geen wonder. Emoties zijn geen zonde. Emoties horen bij het mens zijn. En de mens is geschapen naar het beeld van God. Al die basale emoties, woede en blijdschap en droefheid en angst. Die komen ook voor bij God. Angst ook? Ja, dat was nou de ene die ik in dit hoofdstuk vond. Maar dat komt zo nog. Ze hebben God tot jaloersheid gebracht met vreemde goden. Goden die ze niet gekend hadden. En met gruwelijke daden. Gruwel is heel vaak, zei ik al eerder, een woord dat hoort bij de afgodendienst. Gruwelen, dat zijn de afgodsbeelden. Met die gruwelen hebben ze God tot toren verwekt. Ze hebben geofferd aan de... Ze hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Dat is eigenlijk toch wel de beste vertaling hier, niks met veldgeesten en weet ik het allemaal. Dat werkt alleen maar vertroebelend. Het gaat hier om de geestelijke machten van de duisternis. En dat is belangrijk. We hebben de neiging om te zeggen, ach die afgoden, dat zijn beelden van hout en steen, die stellen niks voor. Dat is ook zo. Jesaja benadert het zo. En die zegt, wat kan dat beeld nou voor jou doen? Nee, die beelden niet. Maar er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel die laten zien dat achter die beelden geestelijke machten schuilgaan. Dat vind je in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 10 vers 20 en in Openbaring 9 vers 20. Als je afgoden dient, dan vereer je ten diepste niet beelden van hout en steen, goud en zilver, maar dan vereer je de demonen. En de demonen zijn de trawanten van de Satan. Ten diepste gaat het dus altijd bij de mens om de dienst aan Satan of de dienst aan God. Daar zit in wezen niets tussenin. De HSV vertaalt dat ook zo. En niet aan God. Maar je kunt ook vertalen in aan de niet-goden. Aan dat wat eigenlijk geen goden zijn. Ik zei u al straks, die goden zijn toebedeeld aan de volkeren, zegt hoofdstuk 29. Maar dat betekent... Dat zijn die engelen die zichzelf tot goden hebben verheven of hun volkeren hebben dat gedaan. Het zijn goden die niet de naam goden verdienen. Het zijn schijngoden, niets anders dan schepselen van God die van hem afvallig zijn geworden. Dus in plaats van aan goden die zij niet kenden of niet aan God, staat hier aan het eind van de eerste regel in vers 17, zou je kunnen vertalen, en dat is waarschijnlijk beter, de niet-goden. En die goden, zoals daarvan staat, het zijn nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. En Ibn Ezra zegt, dat zijn goden die ze niet kenden uit, uit hun eigen ervaring, die ze ook niet kenden uit de voorouderlijke traditie. Ze hadden niets met die goden te maken. Die zijn er niet komen aanwaaien, die hebben ze ontleend aan de volkeren rondom hen. Dus ze hebben God ingeruild voor iets dat totaal niet eigen was aan het volk als zodanig. Zeker de oervaderen aan de overzijde van de rivier, de Eufraat, zegt Jozua 24, die hebben de afgoden gediend. Abraham zelf waarschijnlijk niet, maar dan wel Nahor en Haran en Terach en hoe ze allemaal geheten mogen hebben. Maar vanaf dat moment kende Israël de afgoderij niet tot op, nou ook al in Egypte wellicht, maar zeker tot in de woestijn, toen ze de goden gingen lenen van de nabuurvolken. Het gouden kalf was niets anders dan een godheid, de heilige stier die ze geleend hadden van de Egyptenaren. En dat is altijd zo, ook met gelovige mensen vandaag die op een of andere wijze de afgoden dienen. Ze horen niet bij je. Ze zijn vreemd aan je. Je moet een kunstmatige brug slaan om ze je eigen te maken. Want ze horen niet bij jou. Ze zijn jou vreemd. Nou, ik zei u al over dat merkwaardige vers 18. God is de rots. Dat is altijd een teken van stabiliteit, van vastigheid waarop je bouwen kan. Hij is de rots die u verwekt heeft. En hij is de God die u gebaard heeft. Je bent door God verwekt en voortgebracht. En ik noemde die teksten die hier staan daar straks ook al. En dan zie je dat als gevolg daarvan God hen verwierp uit toorn tegen zijn zonen en dochters. En dan volgt erop, hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Daar heb ik ook een boek over geschreven met de titel Godsverlichting. Maar het woord Godsverlichting is ontleend aan de term van Martin Buber, de bekende Joodse schrijver, die het had over Gottes finsternis, Gods verduistering, naar aanleiding van het woord zonsverduistering. God wordt verduisterd doordat mensen hem verdrijven, maar ook doordat God zelf zich terugtrekt, zoals het hier staat. Ik zal mij voor hen verbergen. U kent misschien het verhaal van een jongetje dat huilend werd aangetroffen door zijn grootvader, die rabbijn was. En de rabbijn zei, waarom huil je, jongen? En de jongen zei, wij speelden voor een stoppertje. En ik had mij verstopt, maar er was niemand die mij zocht. En toen zei de rabbijn, en zo is met God ook al zo lang, jongen. Hij heeft zich voor ons verborgen in de hoop dat we weer naar hem op zoek zouden gaan. Maar er was niemand die hem zocht. God wordt verdreven, zoals de heer Jezus verdreven werd uit het land der Gerazenen. Ze vroegen hem om weg te gaan en hij ging. Hij dringt zich niet op. Maar God trekt zichzelf terug. Hij zegt, ik zal mij voor hen verbergen in de hoop dat ze me gaan missen. En dat ze dan weer naar mij op zoek gaan. Luther sprak al van de Deus absconditus, de verborgen God. De God die door onze zonden zich verbergt. Jesaja 59 vers 2 zegt, het zijn uw zonden die scheiding maken tussen God en u. God verbergt zich opdat we hem weer gaan zoeken. En God komt dan met zijn tuchtiging. Hij zegt, ik zal zien wat hun einde is, want ze zijn een totaal verdorven generatie, kinderen in wie geen trouw is. Ze hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. En dan staat er, ik zal hen daarom jaloers maken. Door wat geen volk is, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En de rabbijnen zeggen, dat zijn natuurlijk die Babyloniërs. In Jesaja 23 worden de Babyloniërs ook genoemd niet-volk. Ze zijn een niet-volk. En zij zijn degene geweest die het krachtigst door God gebruikt zijn als een tuchtroede in zijn hand. Die uitdrukking komt uit Jesaja 10 vers 5. Die slaat op de Assyriërs. Die waren ook een tuchtroede in zijn hand. Maar de Babyloniërs waren het sterkste van alles die zelfs de tempel en de stad Jeruzalem verwoest hebben. Boeiend is dat Paulus dit vers toepast, dus het is geen eigenlijke uitleg, maar dat doen de apostelen wel vaker in het Nieuwe Testament en dat mag ook. Hij past dat toe doordat Israël nu eigenlijk tot jaloersheid gebracht wordt door al die volkeren, dat zijn dan de gelovigen uit de heidenvolkeren, die nu tot geloof in Yeshua zijn gekomen terwijl zij er zelf nog buiten vallen. In elk geval, dit vers indirect geeft dus al aan dat ooit het volk, het land, de stad, al wordt van Jeruzalem nog helemaal niet gesproken, die stad verwoest zou worden met de tempel erbij. En dat wordt dan eigenlijk beschreven in vers 22 tot 25. Een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal branden tot onder in de hel. Dat woord hel heb ik met alle macht geprobeerd eruit te krijgen uit de HSV. Want het is fout. Maar ze zeiden, ze konden het niet maken tegenover hun achterban om dat ook nog te doen. Nou ja, dat is gewoon fout. Er staat het woord Sheol. En Sheol betekent altijd graf. Met soms de implicatie het dodenrijk, zoals in Jesaja 14. Maar eigenlijk heb je het bijna nergens nodig. Dus zelfs waar de NBG-vertaling zegt het dodenrijk, daar zou je gewoonlijk kunnen vertalen het graf. Het zal branden tot in het dodenrijk. De hel is wat anders, dat is het woord Gehenna of Gehinnom. Dat is een heel ander begrip. Het Nieuwe Testament is dezelfde verwarring tussen Hades en Gehenna en helaas... We hebben dat er niet uit kunnen krijgen, maar we blijven ons best doen. Het zal het land, hier is het goed vertaald, Eretz is hier het land, het gaat om het land Israël. Het gaat niet om de aarde als geheel. Hier komt het land na al die zonden die zomaar in enkele versen beschreven worden, onder het oordeel van God door middel van de Babyloniërs. En hier worden die verschrikkingen beschreven die God over hen zou brengen. Al mijn pijlen schiet ik op hen af, zegt vers 23. En dan vind je daar die grote vijanden, die oordelen die God op hen afzendt. Even kort samengevat, het zwaard, de honger en de pest. En die vind je zo vaak. David heeft de keuze tussen zwaard, honger en pest. En je vindt ze vele malen in Jeremia en Ezechiël, veel te veel om op te noemen, dat God als hij het oordeel brengt over het volk, dat doet door het zwaard. Dat zijn dus de vijanden die hen aanvallen. De honger, dat komt door mislukte oogsten. En de pest, dat zijn de epidemieën die hij op hen loslaat. En in Openbaring 6 vers 8 vind je ze weer precies net zo terug. Het zijn, je zou bijna kunnen zeggen, drie oeroordelen van God. En je vindt ze hier al aangeduid. Iets uitvoeriger, honger, pest, bitter verderf, wilde dieren, slangen en het zwaard. Buiten, zegt vers 25, berooft het zwaard. Dat is buiten de stad. En daarbinnen de verschrikking, zowel de jongen als het meisje, de zuigeling samen met de grijzaard. Dodelijke angst. Een angst die letterlijk dood maakt. Die niemand zal sparen. De ouderen en de jongeren, de zwakken en de sterken. En dan in vers 26. Ik zei, ik zal hen naar alle kanten verspreiden. Dat betekent of verstrooien. Dat is eigenlijk de kant die de HSV uitgaat. Maar het kan ook betekenen verdelgen. Ik zal hen, en daar staat, ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden. Zover ging het plan van God. Aan Israël een einde te maken. Dat was eigenlijk al zo in Exodus 32. Ga opzij, Mozes, ik ga dat hele volk verdelgen. En ik zal jou tot een groot volk maken. En hier vind je datzelfde, maar nu in de tijd van de Babyloniërs. Ik zal Israël beroven van zijn identiteit. En dat is gelukkig nooit gebeurd. En waarom dat nooit gebeurd is, dat staat in vers 27. U moet even weer goed bedenken, dat is zo vaak in de Bijbel, hoe oermenselijk hier over God geschreven wordt. Dat is niet raar. De mens is naar het beeld van God geschapen. En we vinden, zei ik straks al, in God dezelfde gemoedsbewegingen, maar dan altijd op een volmaakte wijze en zonder de zonde. En hier komt nou dat woord vrees. Het is hier wat bedektelijk vertaald met beducht. Maar er staat in vers 27 letterlijk dat God zegt, ik was bang voor de toorn van de vijand. Niet dat hij bang is voor hun toorn als zodanig, maar hij was bang dat de vijand zou zeggen, wij hebben dit gedaan. Wij hebben Israël daar een eind aan gemaakt. Wij hebben de naam van Israël onder de hemel uitgedeld. En dat vindt God zo erg, dat hij dat verhinderd heeft. En dan gebeurt er iets dat heel merkwaardig is. En dat we net zo terugvinden, maar dat voert een beetje ver, in het boek Habakkuk. Daar kom ik zo nog wel op terug, want dat staat op een van de slides vermeld. Want de rest van dit hoofdstuk, althans een heel eind, daar zou je in eerste instantie denken dat het nog steeds over Israël gaat. Dat God nog steeds zijn gal spuwt op dit volk met al zijn zonden. En dat is niet zo. Zowel de rabbijnen als de christelijke uitleggers in het algemeen, er zijn altijd uitzonderingen, die zeggen nee, dit gaat niet meer over Israël, dit gaat over de vijanden. En die vijanden van Israël die krijgen zelfs nog meer verzen toegemeten dan Israël met al zijn zonden. Het is iets heel wonderlijks, dat ook te maken heeft met de liefde van God. God is heel boos op zijn volk, juist omdat hij zoveel van zijn volk houdt. Maar als andere volkeren zich aan Israël vergrijpen, zelfs als dat onder toelating van God gebeurt, omdat hij oordeel over dit volk brengt, dan wordt God op zulke volkeren nog kwaader. Ik noemde straks al Jesaja 10, waar hij Assyrië gebruikt als de tuchtroede van zijn toorn. Dat wil zeggen als een roede in zijn hand om Israël te kastijden. Maar als Assyrië daarbij enigszins over de schreef gaat, krijgen ze onmiddellijk met God te doen. Heel ander voorbeeld, Jehu was geroepen om het huis van Ahab uit te roeien. Hij was een oordelaar in de hand van God. Maar hij doet het zo grof, met zoveel geweld en zo bloedig, dat in de kortste keren God zijn toren op Jehu laat neerkomen. Dit is een oerbeginsel van recht. Recht, dat is een oerbeginsel dat elke jurist weet en ook elke ontwikkelde leek zou ik zeggen. Recht moet in overeenstemming zijn met de zonde. Een rechter die harder, die zachter straft dan de zonde verdient, die deugt niet. Maar die harder straft, deugt ook niet. God zegt als het ware tegen die Assyriërs in de Babyloniërs: goed, jullie, ik ga jullie gebruiken om mijn volk te kastijden, want dat heeft dat volk verdiend. Maar ik hou jullie in de gaten, wee gebeente, als jullie daarbij over de grens gaan. Nachmanides heeft hier een heel mooie opmerking. Hij zegt, Israël kan zijn identiteit niet verliezen. Dan zou het hele plan van God te gronden gaan, want Israël moet blijven leven als de hoeder van Gods glorie. Dat is in feite dus weer de Shechina. Er moet altijd een tempel zijn waarin die Shechina woont en de hoeder van zijn Torah. Met eerbied gesproken, als er geen Israël was geweest, hadden wij vandaag geen Torah, geen Tenach gehad. En had het Nieuwe Testament ook niet geschreven kunnen worden dat daarop gebaseerd is. Israël moet er zijn. En dat is volkomen terecht. Maar de argumentatie die we hier vinden is dat God boos wordt op de vijanden van Israël. En dat is heel belangrijk voor het begrip. Vanaf vers 28 zijn die zij die hier genoemd worden niet langer de Israëlieten, maar Israëls vijanden. Ze zijn dwaas. Ze verstaan hun einde niet. Ze hebben niet in de gaten dat datzelfde Israël dat ze nu kastijden uiteindelijk al die volkeren onder het gericht van God zal brengen. Zij verstaan hun eigen einde niet. Ik denk dan meteen aan Psalm 73 waar Asaf zegt, totdat ik Gods heiligdommen binnenging en op hun einde lette. Wie dicht bij de Heere God leeft, die kent hun einde wel. Maar deze volkeren kennen hun eigen einde niet. De vijanden zijn altijd sterker dan Israël. Egypte's leger was veel sterker dan Israël. De Babyloniërs waren veel sterker dan Israël. Alle Arabische volken van vandaag de dag zijn veel sterker dan Israël. Zeker als de Russen hun heimelijk wapens aanleveren en die Chinezen. Tegen dat hele volk, tegen die hele overmacht bedoel ik, kan Israël niets beginnen. Behalve als God hen sterker maakt dan hun vijanden. En dat is tot op de dag van vandaag het geval. Er is maar één reden. Zeker is als tot de tanden toe gewapend. Zeker. Maar dat was ook in het Oude Testament ook zo. Ze hoefden niet met de armen over elkaar te gaan zitten. Zij moesten strijden. Maar God steunde hen. God steed niet voor hen. Op een uitzonderlijke situatie na. Zij moesten strijden. Maar God streed met hen. En zo is tot op de dag van vandaag. Alleen God, vers 30, geeft dat aan. Vers 30. Hoe zou één man er 1000 kunnen achtervolgen? Eén Israëliet tegen 1000 vijanden. Hoe was het in de onafhankelijkheidsoorlog van 1948? Toen 20 jonge mannen en vrouwen de stad Safed verdedigd hebben tegen een overmacht van 7.000 of 8.000 Arabieren. Twee mannen, hoe zouden die 10.000 kunnen laten vluchten? Tenzij hun rots, dus Israëls rots, hen, die vijanden, verkocht en de Heere hen uitleverde aan Israël. Dus nu ineens is de hele stemming omgedraaid. Israël heeft zijn verdiende loon gehad. Maar nu gaat God die vijanden aanpakken die Israël nog veel harder geslagen hebben dan God hun had toegestaan. En nu keert zich diezelfde woede tegen die vijanden. Vers 31. Hun rots is, ja, hoe zou je dat al een rots kan noemen, dat is die afgod, is niet zoals onze rots. Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen, wat vermoedelijk betekent, die vijanden zelf weten dat maar al te goed, dat hun eigen goden niet opgewassen zijn tegen de God van Israël. En dus zo blijft het doorgaan. Hun wijn is slangenvergift enzovoort. Dat allemaal hier gaat over de vijanden van Israël. God onthoudt het allemaal wat ze Israël aandoen. En hij hoopt hun eigen gif op. Hij zuigt het uit hun gifklieren van al die slangen. En hij stopt het in zijn schatkamers. Die zitten boordevol gif dat ze zelf tegen Israël uitgedacht hadden. Om als het moment daar is dat tegen hen te gebruiken. Zelfs bij de rabbijnen is het niet altijd duidelijk, want Rashi is hier iemand die zegt, het gaat wel over Israël in vers 35. De andere rabbijnen zeggen, dat is niet zo. Het zijn de vijanden en ik denk dat ze gelijk hebben. Met andere woorden, ik zei u net de conclusie al, de hele tekst wijdt meer uit over de boosheid van de vijanden dan van Israël zelf. En dat is zoals elke vader zich voelt. Als de zoon gekastijd moet worden, dan zal die vader dat regelen. Maar wee de buurman die zijn vingers naar die jongen uitstrekt. Dat kan die vader zelf wel af. Vandaar die op hoge poten naar de rector van de school gaat. Want ze moeten niet aan zijn jongen komen. Als die jongen straf verdient, kan hij dat zelf. En dat heeft met liefde te maken. Hij gelooft niet dat de rector in zijn zoon, van zijn zoon houdt. En daarom behoudt hij het oordeel voor zichzelf. En zo is dat hier met God ook. Ja, en vers 36 weer dezelfde moeilijkheid. Wat moet je vertalen? Hij zal berouw hebben. Even kijken. Want de Heere zal zijn volk recht verschaffen. De HSV heeft het goed. Want dat is het punt hier. De Heere verschaft zijn volk recht tegenover de vijanden. Maar Rashi, die denkt dat het over Israël gaat, die zegt God zal zijn volk richten. Maar wij zijn het dit keer nou eens niet met de grote Rashi eens. Het zal God berouwen. Dat is ook een mooie term, hè? En zo diep, als het over God gaat, zoals er bij de zondvloed, het berouwde de Heer dat hij Israël gemaakt had. Het berouwde hem om het kwaad dat hij Israël had gezegd aan te zullen doen, Exodus 32. Het berouwde de Heer dat hij het oordeel over Nineveh had aangekondigd. Dat zijn hele diepe uitspraken waar je niet lichtvaardig over je mening over moet geven. En zo zal het God berouwen als hij ziet wat de vijand Israël heeft aangedaan. God gaf ze zelf de vrije hand. Maar hij kijkt, mag ik het heel menselijk zeggen, hij kijkt met angst en beven toe of die vijanden niet te ver gaan. Want dan krijgen ze het met de Heere aan de stok. Nou, hier heb ik al naartoe verwezen. Dat is datzelfde spanningsveld dat je vindt in Habakkuk 1. Habakkuk beklaagt zich, noem het maar heel kort, maar het is hetzelfde principe. Beklaagt zich bij de Heere God en hij zegt, kijk toch eens hoe slecht Israël het doet. Verschrikkelijk, dat u zich daar nou niet om bekommert. Kijk nou eens hoe Israël het doet. En dan zegt de Heere heel nuchter, ja maar dat heb ik wel gezien. En ik zal de Babyloniërs op hen afsturen om hen te tuchtigen. En dan roept Habakkuk nog veel harder. Hij zegt, maar die Babyloniërs die zijn nog veel erger dan Israël. Ja, dat krijg je nou als je je met de zaken des Heeren bemoeit. Je wil hem eerst zeggen dat hij het volk moet tuchtigen. Als de Heer zegt, dan ben ik ook van plan. Dan begin je weer te protesteren. En dan geeft de Heer niet opnieuw antwoord. Als schoolmeester zou ik bijna geneigd zijn te vragen, wat gebeurt er dan wel? Het is even doodstil. Dan gaat hij op zijn wachttoren staan en dan zegt de Heer, heel kort, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat wil zeggen, als jij een echte rechtvaardige bent, Habakkuk, en daar ben je, dan zou ik zeggen, vertrouw me nou maar. Laat het nou maar aan mij over. Leef uit je godsvertrouwen. Dat is het geheim van elke rechtvaardige. Maar God gaat niet verder met het uitleggen en het verklaren van hoe die dingen zitten. God heeft vele volken in de geschiedenis gebruikt om Israël te tuchtigen. Maar uiteindelijk hebben ze het zelf allemaal veel zwaarder te verduren gehad dan Israël zelf. Want al die grootmachten die Israël ooit verdrukt hebben, zijn zelf in de geschiedenis ten onder gegaan. En zo zal het ook zijn met de machten die Israël op dit moment verdrukken. We hebben het nog even weer over die valse goden in vers 37. Dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden? De rots tot wie zij de toevlucht namen. Veel rabbijnen zeiden, dat zijn de vijanden die spotten. Die zeggen dat over de goden, maar dat moet je hier als enkelvoud lezen. Elohim betekent ook God. die spotten met de God van Israël. Dat zijn die goden die het vet van Israëls offers aten, of enkelvoud, de God die het vet van Israëls offers at. Als dat zo zou zijn, dan zou de HSV fout zijn hier, maar ik geloof dat de HSV het goed heeft. En er zijn ook andere rabbijnen en andere christelijke uitleggers die zeggen, nee, dit is God die hier met Israël en tegenover Israël spot met de goden van de vijanden. Juist om Israël van die afgoden af te helpen. Hoe meer God spot met deze goden, des te meer mag hij hopen dat zijn volk ver van die afgoden vandaan zal blijven. Want zegt vers 39, de Heere is de ware, levendmakende, helende God. En hier komt Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, de grote Spaanse Joodse rabbijn, met een prachtige opmerking. God is de God die levend maakt. Dit is, zegt hij, het enige bewijs binnen de Torah, de vijf boeken van Mozes, voor de opstanding. U herinnert zich uit het Nieuwe Testament dat de Sadduceeën niet in de opstanding geloofden. Dat was niet omdat ze vrijzinnig waren, zoals we dat denken. Vrijzinnige christenen geloven ook niet in de opstanding. Maar het was omdat ze zo rechtzinnig waren. Zij zeiden, de Torah is de enige geïnspireerde woord van God. De rest is er allemaal bijgekomen later. Die zijn apocriefen in feite. En in de Torah komt geen opstanding voor. En Yeshua geeft dan een heel ander argument. U weet het, God is de God van de levende Abraham, Isaac en Jacob. Hier zegt Ibn Ezra, hier heb je een ander bewijs. God is de God die levend maakt. Die ook Israëls doden uiteindelijk weer tot het leven zal terugroepen. Nou ja, Handelingen 23, u weet dat Paulus ook gebruik maakte van die tegenstelling die er was tussen de Farizeeën en de Sadduceeën over de opstanding. Het oordeel van God komt over die vijanden. God zweert dat hij de vijanden zal oordelen om wat zij Israël hebben aangedaan. Israëls vijanden zijn Gods vijanden. En zo zegt hij het ook in dit vers. Hij geeft het aan. Wie Gods volk verdrukt, krijgt met God zelf te maken. Het zijn zijn vijanden. God neemt het tegen hen op. En ook iemand als Nachmanides, die had heel vaak in de gaten dat uiteindelijk bij de verlossing het dan altijd gaat om het Messiaanse Rijk. En dat is hier ook zeker het geval. Vers 43, juich heidenen met zijn volk, met Israël samen. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Dat wijst ook vooruit naar Daniel 9. Maar de 70-jaarweken erop uitlopen dat de zonden van Israël verzoend worden en een eeuwige gerechtigheid tot stand worden gebracht. Paulus citeert dit woord uit Romeinen 15 vers 10 om het in brede zin toe te passen op het invoeren van de heidenen. En dan volgen daar nog de laatste vermaningen, het lied is nu afgelopen, van Mozes en Hosea. Dat was de oorspronkelijke naam van Jozua, weten we uit nummer 13. En Mozes en Jozua zeggen het zo mooi. Deze Torah is uw leven. Na 50 avonden is dat nog wel weer eens mooi om dat samen te vatten. Dit is woord van God. Men heeft dus wel eens gezegd, dit is het hart van de schrift. De rest van het Oude Testament is commentaar op de Torah. En het Nieuwe Testament is het geïnspireerde goddelijke commentaar op de Tenach. Als concentrische cirkels. Maar dit is ook voor ons het oerwoord van God. Het wordt uitgelegd in het Nieuwe Testament. Maar hier hebben wij de basis. Het is je leven. Het is niet wettisch. Zoals men makkelijk denkt. Sommige mensen denken zo makkelijk als het over het woord wet gaat, dat het dan meteen over wetticisme gaat. Nee, de geboden des Heren zijn precies wat Yeshua al gezegd heeft in Johannes 14. Ze zijn leven, ze zijn zegen, ze zijn uw vrede, ze zijn uw blijdschap. Een ware gelovige, zowel in het Tenach als in het Nieuwe Testament, leeft uit de geboden des Heren. In vers 48 tot 52, daarover zijn wij kort, horen we nog eenmaal de aankondiging Mozes dood. Elke keer wordt daar met ernst op gewezen. Het hoeft ons niet lang bezig te houden, want er staan dezelfde dingen die we elders gevonden hebben. Het wordt nog weer in herinnering gebracht dat het samenhing met de ontrouw van Mozes en Aaron. En zoals Aaron op de berg Hor gestorven was, zo zou Mozes sterven op de berg Nebo. Hij zou echt sterven. Geen opname, zoals bij Elia, geen wegneming zoals het staat van Henoch. Hij zou sterven op de berg Nebo. Het wordt nog weer eens in herinnering gebracht. Ik had eigenlijk, maar dat gaan we niet doen. Ik dacht, ik heb nog tijd over om een paar inleidende opmerkingen te maken over Deuteronomium 33. Maar dat is de nieuwe parasha. En aangezien het al 8:30 is, gaan we die straks erbij nemen. Het kan iets later worden vanavond. Maar zet u schrap. Het is nog mooi weer buiten. Ik zie u over een kwartiertje weer terug.